Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praat hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, overheidssurveillance, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacy Pocahontas Tim van Haren hebben wij het privacy nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. En wat doet er deze week toe wel, beste luisteraars? Om te beginnen de blik van Tim toen ik hem introduceerde als privacy Pocahontas.
Ja, dat is geen cadeau, hè, Bart.
Weet je, dat krijg je als de ene 's ochtends vroeg klaar zit na een goede slaap en de andere 's avonds laat nog de podcast moet doen omdat we wegens tijdsgebrek de boel hebben moeten verschuiven. Dan krijg je privacy Pocahontas en wat krijg je dan nog meer deze week? De camera is de oplossing voor alles, dat weet iedereen ondertussen. En we pakken nog een lokaal Belgisch voorbeeldje mee waar dat nog maar eens uit zou moeten blijken. De waarom-vraag, de school wilt EID's meenemen op schoolreis, kopieën van alle kinderen hun identiteitsbewijzen, is dat wel echt nodig? U kunt de spoiler al wel raden. En end-to-end encryptie, toch bekend, ook bij ons, Signal, WhatsApp, noem ze maar op, onder druk in het Verenigd Koninkrijk. En daar gaan we natuurlijk eventjes over hebben. Maar Tim, wij beginnen zeer vers van de pers, want voor zover ik weet slechts een paar uren geleden gepubliceerd. Je herinnert je wellicht dat wij niet zo heel lang geleden een artikeltje meenamen, een onderwerpje meenamen wat men zo mooi had getiteld De Oorzaak. En dat is een onderwerp, een onderzoek moet ik beter zeggen, wat men in Antwerpen aan het uitvoeren was, waar men mogelijke geluidsoverlast in kaart wilde brengen. Door op een aantal plekken bij allerlei buurtbewoners sensoren te plaatsen die al het omgevingsgeluid opnamen, waar toch wel een paar dingen over op te merken waren. Zo ontving ik uit een goede bron, een bron die dermate goed geïnformeerd was dat hij of zij namelijk ook een klager was bij een zaak bij de GBA. En die zaak is ondertussen zelfs al gepubliceerd, kreeg ik door. Dus vandaag gepubliceerd. Om meteen tot de clue van het verhaal te gaan, in de berisping die geformuleerd is, een berisping, enkel een berisping, omdat een stad, een overheidsinstelling kan in België geen boete opgelegd krijgen. Maar als we eventjes opzommen, welke zijn de artikelen waar men een schending van de gegevensbeschermingswetgeving heeft voorzien? Artikel 9.1, 5.1a, Junto, 12.1, 13.1, 13.2, 25.7, 25, 28.1, 44 van de AVG. Tim, om het eventjes in de formele juridische termen te zeggen, een clusterfuck van gegevensbeschermingsovertredingen. En ja, dat wij dan in die zin op de voorste rij zitten. Om eventjes de vertaling te maken, men onderkent dus het risico van bijzondere categorieën aan gegevens die verwerkt worden, dat de betrokkenen niet goed geïnformeerd zijn over die gegevensverzameling, dat vervolgens er geen gegevensbeschermingseffectbeoordeling is uitgevoerd, dat gegevensbescherming door ontwerp en standaard instellingen, beter bekend als privacy by design en default, niet werd toegepast, dat de verwerker die werd ingeschakeld, daar vervolgens niet gekeken is of die wel de juiste bescherming bood. Tim, is er eentje, dat kan ik je ook al wel alvast meegeven in opleidingen die ik ga geven, waar we vaak beslissingen van de GBA de revue laten passeren. Dit wordt er eentje, met natuurlijk ook 50 plus pagina's. Daar gaan we veel uit kunnen putten. Een mooie beslissing met heel veel detailinformatie over de verschillende dingen waar de GBA naar toetst. Maar het komt erop neer, als ik het eventjes samenvat, zonder dat we gaan verzanden in de GDPR details, dat men hier aangeeft, stad Antwerpen, we snappen innovatie, dat is belangrijk. Analyse van geluidsoverlast in de stad, dat is belangrijk. Dat geeft men in het persbericht van de GBA ook mee. Maar je zult wel gewoon de regels van gegevensbescherming moeten volgen om zo'n project uit te voeren. En dat is hier duidelijk niet gebeurd.
Ja, en het hele jammer aan dit verhaal is dan ook nog eens dat als we kijken naar wat de GBA aangeeft, de maatregelen die eigenlijk de stad Antwerpen zou moeten hebben genomen, die zijn niet onoverkomelijk. En als die genomen zouden zijn, dan ben ik er vrij zeker van dat het project er eigenlijk wel door zou zijn gekomen. Of dat er alleszins wel iets mee gedaan kon worden. Het is heel jammer om te zien dat die maatregelen niet zijn genomen. En dat dus ook het resultaat is dat ze niet alleen een berisping krijgen, maar dat ze vervolgens ook de expliciete opdracht krijgen om nu al het audiomateriaal dat ze al hadden opgenomen, om dat ook te verwijderen in opdracht van de GBA. En eigenlijk wil dat ook dan zeggen dat waarschijnlijk dat project een stille dood zal sterven, want dat ligt al sinds 2022 stil. Dus dat is jammer om te zien. Van als ze voorafgaand simpelweg een aantal maatregelen hadden genomen, met een aantal dingen rekening gehouden, dan stonden ze hier nu niet in deze penibele situatie. En dan hadden ze waarschijnlijk wel kunnen innoveren.
Ja, absoluut. En als je wilt innoveren in dit soort contexten, is het belangrijk dat je dan die persoon intern die verplicht volgens de wet is aangesteld om advies te geven om zulke innovatie goed te begeleiden, dat je diens advies opvolgt. Of ja, toch in ieder geval op de goede manier toepast. En dat is ook iets wat men hier dan meegeeft. Net in mijn opsomming van artikelen werd het volgen van het advies van de DPO, de functionaris van de gegevensbescherming, kwam daar niet in voorbij. Maar dat zien we toch ook echt al terug in het persbericht. Had ik ook al vernomen van onze bron dat het advies van de DPO in deze context ook gewoon niet gevolgd werd. Een andere waar ik ga een heel klein beetje eventjes, puur op basis van het persbericht, eventjes stilstaan bij toch iets wat ik me wel afvraag. Mm-hmm. Men zegt namelijk, van, ja, er werden ook bijzondere categorieën aan gegevens verzameld. Hè. Denk de klassieke gezondheid, religieuze overtuiging. Nou, die dingen waar verwijst men dan specifiek naar biometrische gegevens. En men heeft het dan over de stemafdrukken die werden opgeslagen. En men ging ook stemgeluiden dan verwerken in allerlei AI-algoritmes. Het enige wat ik me hier afvraag, en ik ga er meteen bij zeggen, we hebben deze zaak zo kort voor de opname doorgekregen dat ik hem ook zeker nog niet helemaal heb kunnen lezen. Maar biometrische gegevens, dat zijn pas biometrische gegevens als die ook specifiek worden verwerkt met het doeleinde om mensen te identificeren. En voor zover wij de vorige keer de oorzaak bespraken, de naam van dit project, daar zat weliswaar het analyseren van ook stemmen en geluiden zat daar wel in, maar niet ten behoeve van identificatie. Dus ergens ben ik wel benieuwd wat het dan met biometrie te maken heeft. Maar goed, dat is iets wat dan verdere studie uit zal moeten wijzen. Voor de rest zeker ook een reden waarom we deze al meenamen voordat we hem helemaal hebben kunnen bekijken, Tim, is natuurlijk omdat wij die, wat is het, een maand geleden al eens meenamen om te zeggen van hier zitten toch wel wat haken en ogen aan. En ja, dat is toch iets wat de GBA ons zal in volgen.
Ja, het is ergens leuk om te zien dat daar dan inderdaad ook effectief interessante informatie uit voorkomt en dat we nu met een beslissing zitten waar we, denk ik, allebei gretig naar gaan kunnen verwijzen in awareness sessies en in naar mensen die moeilijk doen over het nemen van bepaalde maatregelen voorafgaand aan het innoveren over bepaalde technologie of over een bepaalde problematiek. Laat dan nog eens een wijze les zijn dat bij innovatie ook die balansoefening hoort en dat je daar eigenlijk moeilijk van weg kan.
Absoluut. Laten we dus afsluiten met aan de ene kant stof voor nadenken voor de privacy professionals. We gaan daar zeker nog uitgebreid naar kijken. En daarnaast voor gewoon de burger. Ja. Belangrijk om te weten dat dit toch wel iets is. Initiatieven vanuit de stad, smart cities, noem het allemaal maar op. Waar toch wel echt toezicht op plaatsvindt. We stappen even door met iets anders wat wij vorige week al aanhaalden. DeepSeek. Iets waar men vanuit de Italiaanse gegevensbeschermingsautoriteit al problemen mee had, waar men op een aantal andere plekken al door had, DeepSeek, moeten we dat wel willen met z'n allen, maar zelfs vanuit het eigen Azië is daar nu toch wat problemen tegenop gedoken, want de Zuid-Koreaanse autoriteit heeft simpelweg gevraagd aan de Chinese eigenaar, nou, we zijn toch niet zo blij met DeepSeek, kun je dat eventjes verwijderen uit onze appstores? En dat hebben ze kennelijk meteen gedaan, dus DeepSeek is niet meer verkrijgbaar in Zuid-Korea.
Oké, wel, kijk eens aan. Dat is mooi. Volgens mij, Zuid-Korea is... Ben ik hier nu fout in, Bart, of herinner ik het mij goed dat Zuid-Korea een van de weinige Aziatische landen is die een adequaatheidsbesluit hebben van de Europese Commissie?
Samen met Japan, ja.
Inderdaad. Samen met Japan, ja, inderdaad. Dus die hebben ook op dat vlak wel een redelijk robuuste gegevensbeschermingsframework in vergelijking met hun buurlanden, zeker in Azië. Het verbaast me eigenlijk niets dat zij ook op die kar springen. Overigens, dat heb ik niet meegenomen specifiek, maar ik vind het wel leuk om te vermelden hier. De European Data Protection Board, een beetje de koepelorganisatie over alle lidstatelijke toezichthouders, die heeft ook aangegeven dat er verdere acties tegen DeepSeek zullen volgen. Dat is een redelijk onheilspellende berichtgeving. Ze hebben niet gespecificeerd wat dat dan verdere acties concreet inhoudt, maar zij zien ook wel dat er bloed in het water is en ze gaan er dus ook achteraan.
Ja. Dus goed, weet je, misschien zelfs vanuit Chinees perspectief dat die gewoon gaan denken van, ja kijk, met DeepSeek hebben we lang bereikt wat we wilden. Wij hebben daar met relatief, in vergelijking met andere modellen, minimale impact, of minimale inspanning, hebben we al heel veel impact kunnen bewerkstelligen door te laten zien, dit is wat er mogelijk is. De vertrouwen in de klassieke Amerikaanse AI, generative AI modellen is wat aangetast. En ja, mission accomplished, zeker vanuit die context, denk ik. Dus ik denk niet dat ze er heel erg wakker van liggen, maar toch goed om te zien dat volgens de waarden en normen die wij eraan koppelen, men ondertussen op meerdere plekken begint te zien, dat moeten we toch niet willen met z'n allen. Iets waar we misschien iets minder blij moeten zijn, toch in ieder geval ook wel vanuit privacyland best wel naar uitgekeken werd, dat we daar eindelijk eens bewegingen zouden gaan zien, moet erbij zeggen, wij wisten ondertussen best al wel dat het niks meer ging worden, maar het is nu officieel, Tim, jij hebt hem meegenomen, e-privacy regulation, e-privacy verordening, dat gaat er niet meer worden de komende periode.
Nee, inderdaad. Ik denk tot niemands verbazing, wat de Europese Commissie heeft vorige week besloten om het voorstel voor de e-privacy verordening integraal in te trekken en te zeggen van jongens, kijk, na jaren van bijna doelloos onderhandelen zou ik zeggen, we komen er niet uit. We gaan dit gewoon bekijken als een gefaald project en we gaan onze pijlen richten op andere zaken. Wilt niet per se zeggen dat e-privacy per se nu volledig dood is en dat we gaan blijven zitten met die richtlijn en niet met die verordening. Wilt eigenlijk meer zeggen dat de huidige onderhandelingen over het huidige voorstel van de e-privacy-verordening echt in een doodlopende straat terecht is gekomen en dat men er geen heil meer in zag en het gewoon heeft gekelderd in de hoop. Dat is overigens ook iets wat Max Schrems meegaf, dat het verstandig is om opnieuw te starten en om te kijken of dat daar op geen andere manier iets aan gedaan kan worden. Ik had in het begin mixed feelings, maar ik ben ergens blij dat het misschien gekelderd is, want het heeft zo lang geduurd om te onderhandelen over over die verordening, dat er het potentieel is dat van ons, zodra die verordening online zou komen, dat die eigenlijk al outdated was, of dat bepaalde zaken die erin staan eigenlijk al niet meer heel relevant of nuttig zouden zijn. Dan ben ik ook liever een voorstander van opnieuw te beginnen en te herbronnen.
Dus ja, het enige wat ons misschien op een zinvollere manier invulling had kunnen geven aan hetgeen wat we nu vooral kennen als de cookie banners overal, gaat hem dus niet worden. Misschien in de kleine zijnoot, tegelijkertijd werd ook een andere richtlijn waar men aan bezig was, de AI Liability Directive, die werd ook ingetrokken. Ja. Iets wat zou moeten regelen dat wij als simpele mensen organisaties veel makkelijker kunnen aanklagen als hun AI ons schade heeft berokkend. Is iets wat ingetrokken is, wat dat dan uiteindelijk gaat worden nog te bekijken. Maar dus ja, er zijn een aantal, en het deed mij denken aan iets wat ik vandaag hoorde. Ik gaf een sessie voor heel veel DPO's, waar we proberen zoveel mogelijk van de recente beslissingen te bespreken, kennis te verspreiden in die context. Waar de medespreker waar ik mee sprak, een advocaat die al lang met die materie bezig is, Peter de Rijk, die gaf aan van misschien is dit het moment dat wij nu vanuit Europa een beetje deregulering gaan zien. Wij komen nu vanuit een stortvloed aan regulations, Data Act, NIS 2, allemaal dat soort dingen, AI Act. Misschien dat de appetijt voor nieuwe wetgeving een beetje is gaan liggen. En dat we op die manier de lidstaten er niet uitkomen. En dat wij nu eventjes een periode van een beetje deregulering gaan krijgen. Waar is het eventjes aankijken van wat we nu allemaal hebben. Laten we het daar even bij laten. Laten we niks nieuws maken. Misschien zelfs wat dingen intrekken. Interessant. Gewoon als we kunnen er weinig mee af te wachten. Maar ik vond het een interessante gedachte.
Ja, absoluut.
Wat heb ik nog meegenomen? En ik heb even getwijfeld of ik deze meteen zou gebruiken als privacy pointer. Maar zowaar had ik deze week meerdere dingen die ik terugvond. Dus ik hoefde me niet met de woede der wanhoop te storten op iets anders wat ik had gevonden. Maar ik vond hem interessant genoeg om even mee te nemen. Als ik zo vrij mag zijn, Herman, om je zo aan te duiden. Een vriend van de show, Herman Maas, die reageerde, die plaatste een verhaal wat van Inti de Keukelaar kwam, toch een van de Belgisch bekendste hackers, die zijn tips liet zien om een anti-doxing aan te gaan. Die had in het verleden, was er tegenaan gelopen dat in een paar jaar geleden mensen van hem allerlei gegevens, persoonlijke gegevens, adres, dat soort dingen online hadden gezet. En hij gaf zijn tips mee hoe hij daar tegenin was gegaan. En simpel samengevat, zijn gegevens werden op een aantal plekken dus regelmatig gepubliceerd. Als hij ze dan liet verwijderen, kwamen ze snel genoeg weer terug. Dus hij dacht, oké, weet je wat, dit werkt niet. De informatie weghalen gaat niet lukken. Maar wat nu als ik diezelfde informatie ga verzuipen in extra onjuiste informatie. En die is dus op eigen houtje lekker geautomatiseerd in 100-voud de informatie die over hem gepubliceerd was. Ze gaan overspoelen met hetzelfde soort informatie, maar dan uiteraard fout. Met als eindresultaat dat dus de echte gegevens, ja, dat iemand die hem verder niet kende en inderdaad op zoek was naar waar kan ik dan persoon gaan lastigvallen met mailtjes of misschien zelfs fysiek gaan opzoeken. Ja, dan vond hij 100 verschillende adressen waar het zou kunnen zijn en wist je dus nog niet waar het was. Vond ik innovatief genoeg, interessant genoeg om het eventjes hier mee te nemen als een tip slash update rond algemeen het risico rond doxing. Ja, ik vond het interessant om eventjes te delen met onze luisteraars dat ook een techniek is om het te doen. We gaan ze gewoon overspoelen met extra informatie die volledig fout is.
Ja, dat is niet slecht. Zeker ook in het kader van iets waar ik meteen dan ook aan denk. Los van doxen, wat dat natuurlijk heel schadelijk is, heel veel data wordt vandaag de dag ook te pas en te onpas gebruikt voor het trainen van AI-modellen. Als je natuurlijk wilt dat bepaalde data niet per se accuraat uit een AI-model terecht zou komen, dan zou je kunnen zeggen van oké, we gaan het echte stukje data dat de waarheid in pacht heeft bij wijze van spreken, we gaan dat omringen door een heleboel nonsens, bogus data, zodat op die manier, als er ooit getraind zou worden via een model, dat daar minder risico, minder potentieel in zit dat die gevoelige data naar boven zou komen als antwoord uit een van de prompts.
Ja, dus fair enough.
Leuk.
De link in de show notes te vinden met de concrete tips van Inti zelf erbij. Herman heeft daar zelf nog wat dingen aan toegevoegd. Want wat je natuurlijk op die manier, wat Inti gebruikte in het de-doxen van zijn eigen gegevens, ja, dat werkt natuurlijk ook op dezelfde manier als jij gegevens over je organisatie op die manier eruit wilt krijgen. Daaronder, onder de post van Herman Maas, worden dan nog ervaringen gedeeld van bedrijven die er tegenaan liepen dat er slechte reviews waren of dat er een blogpost was die hen, ik zeg niet al dan niet terecht, hè, daar ben ik niet uiteraard niet bij betrokken, maar die manier van zeiden, ja, die willen we niet laten zien. Ja, dan werkt diezelfde techniek, dus dan volgt er even een kleine uiteenzetting van andere manieren om diezelfde techniek toe te passen. Het is ook zeker geen wild, innovatief of super ingewikkeld complex gegeven, maar ik wil dat toch even meegeven. Het is een interessante techniek om op die manier tegen doxing in te gaan.
Mm-hmm.
Goed, terug naar onze bread and butter, niks doxing, geen deep seek, maar gewoon lekker old school camera's in het straatbeeld, Tim. En ik heb een artikeltje meegenomen dat we op VRT konden zien. En als je dat plaatje dan vervolgens open doet, dan zie je meteen, ja, daar staan geen namen bij, maar iemand die de politie ongetwijfeld vertegenwoordigt. Ik zie 3 sterren op de borst in het politieuniform. En iemand met redelijk opvallend haar, een mooie regenboogsjaal. Geen speciale uiting in deze context, maar iemand waarvan ik vermoed dat die van de gemeente is. In ieder geval, daar staat men dan naast een grote doos waar kennelijk een camera in zit. Want er is een inbrakenplaag in Marken. Dat is een regio, een stukje deelgemeente van Kortrijk, dicht bij Frankrijk. En men heeft daar in de villawijk Rodenburg te maken met inbraken. Dieven gaan net over de grens, komen die even binnen, stelen juwelen, uurwerken en cash geld. En ja, de hoofdcommissaris van de politiezone, David Kamerlink, wat ik dan vermoed dat ook degene is die op die foto te zien is, die hebben dus nu het licht gezien. We gaan een mobiele camera plaatsen. Even de quote van David erbij pakken. Onze mobiele camera kan 360 graden draaien en stuurt de beelden live door naar onze dispatching, waar we verdachte bewegingen kunnen monitoren. Op basis van wat wij zien beslissen we dan om een extra patrouille ter plaatse te sturen. Die kunnen zowel in uniform zijn of anoniem. Die camera staat dan zichtbaar in het straatbeeld. Ik maak mij daar de gewone bedenkingen. Het is een hele villawijk. Een villawijk, neem aan de naam insinueert, dat zijn niet zomaar een paar huisjes. Dus je hebt te maken met een plek waar sowieso die camera niet alles in de gaten kan houden. Die camera, als je, we hebben natuurlijk het linkje in de show notes, maar als je dan het plaatje gaat bekijken wat ze erbij zetten, moet dat zien als een beetje een grote kubus, waar dan in het groot een verwijzing op staat naar politiezone Vlas. Voor de rest niet specifiek in het Frans geschreven. Dus meteen voor de Franse overstekers die inbraak komen plegen, niet meteen duidelijk. Het is wel iets waar je natuurlijk op zich de camera misschien aan kunt herkennen. Er staat dan meteen bij, heb je een vraag? Bel gratis 1777. Ik zie me de telefoontjes al komen van de Franse inbrekers die bellen om te zeggen van ja, wij willen hier eventjes op ons gemak de villa's binnenbreken. Maar ja, er staat hier een camera. Wat moeten wij nu doen? Maar even zonder gekheid. Men insinueert het artikel duidelijk. Dit gaat hier om 1 mobiele camera die wij plaatsen in een villawijk. Ja, als ik een Franse dief ben, dan ga ik nu even rondrijden in die villawijk. Ah, de camera staat daar. Prima, dan gaan wij eventjes doorrijden naar de plek waar de camera's niet staan. En doen wij daar ons ding. Dus naar preventie, naar vooral ook zelfs, misschien als we het eventjes vanuit de context van die dieven bekijken, misschien dat ze extra ballsy zijn en gewoon zeggen van goed, hier is die camera, we hebben het artikeltje op de VRT gelezen, wij gaan hier nu gewoon binnen. Als er iemand op de live dispatching zit mee te kijken, dan gaan ze misschien iemand uitsturen. Nou, dat geeft ons ongeveer 2 minuten. Wij gaan helemaal Ocean's 11 style de timer zetten, breken binnen, lopen naar buiten, zijn weer weg tegen dat ze hier helemaal aankomen, al dan niet in uniform, of gewoon in normale kledij. Ik ben niet overtuigd dat dit echt gaat helpen, Tim. Dat zal wellicht niemand verbazen.
Nee, ik moet toegeven dat ik... Allez, mocht ik vanuit het perspectief van de inbrekers denken, lijkt het relatief simpel, aangezien dat ze toch al patrouilleren in de wijk volgens het artikel. Om simpelweg te kijken van oké, die camera of die gekke doos, die staat daar plotseling. Alright, dat betekent dat we die straat toch maar niet meer gaan aandoen en dat we vervolgens gewoon overgaan naar 2 straten verder waar geen camera staat. By the way, ook... Oké, misschien ben ik nu gewoon... Heb ik te veel politiefilms en spionagefilms gekeken, maar... Ik had gehoopt dat het idee zou zijn om uiteindelijk die bendes te pakken, te arresteren en vervolgens volledig uit het straatbeeld weg te halen.
Nee.
Lijkt het mij ook niet handig. Dan lijkt het mij ook niet handig dat die camera gewoon open en bloot in een heel fel blauw-groene doos staat, waar iedereen duidelijk van ziet, dat is een camera. Het idee is van, die, zoals ze zelf in het artikel zeggen, de camera die staat live geconnecteerd met dispatch, zoals er verdachte beelden kunnen gezien worden, dan wordt dat meteen meegegeven aan de politiepatrouilles die op straat al dan niet in uniform rondlopen. Ik wens hen veel succes met het vinden van inbrekers op die manier, want die inbrekers, dat zijn natuurlijk ook geen dommerikken. Die gaan natuurlijk gewoon 2 straten verder lopen. En dan heeft dat een preventieve werking, inderdaad, voor die 2 straten rond die camera. Sure, maar dat is gewoon symptoombestrijding.
Ja, en dan zijn we terug bij onze aloude stelling van ja, dit heeft eigenlijk alleen maar zin op het moment dat je dan overal camera's gaat zetten. En dat is toch iets waar we als maatschappij hopelijk van denken, is dat nu wel iets wat we moeten willen? En als je dan even doorscrollt in het artikel, dan komt uiteindelijk de clue op de plek waar je hem zou verwachten, namelijk helemaal onderin waar het de vraag is wie dat leest. En dan geeft men gewoon toe, ja, eigenlijk als extra maatregel zijn we vooral aan het inzetten op preventie en sensibilisering. Wij vragen mensen dingen te signaleren. Wij vragen buren alert te zijn. We hebben ook stedelijke interventieteams die tips tegen inbraken en diefstallen rondsturen. Je kunt een afspraak maken met onze preventieadviseurs. Die komen langs, die geven tips. En dan, Tim, klap op de vuurpijl, ondanks de inzet van de camera. Eigenlijk moet men vaststellen dat er een dalende trend is van de inbraakcijfers in de regio Kortrijk. Het zijn voorlopig vooral de grensgemeentes waar men last heeft. Dan, ja, het is, en mijn excuses, luisteraars, als u denkt van ja, Bart, nu zijn jullie gewoon jezelf een beetje aan het herhalen. Maar als ik gewoon denk naar die preventietips waar ze het over hebben. Mensen helpen om zich beter te beveiligen. En dan vervolgens gewoon een effectieve patrouille daar langs te laten rijden als het dan toch zo'n probleem is. In plaats van een willekeurige camera op een willekeurige plek neer te zetten waarbij er iemand naar moet gaan kijken om dan vervolgens op dispatch heen te sturen. Laat daar gewoon eens af en toe een patrouillewagen doorheen rijden. Ik opnieuw, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, als hier... we staan daar oprecht voor open. Ik weet dat we in de podcast natuurlijk een beetje cynisch en wat sarcastisch kunnen klinken. Maar op het moment, ik zou niet liever hebben dat iemand die daar veel meer vanaf weet dan ik van de politiediensten me uitlegt van kijk Bart, dit is waarom we daar geen politieauto heen sturen. Dit is waarom dat niet effectief is. Dit is waarom wij weten uit ervaring dat die camera wel degelijk de beste oplossing is. Dat zou ik heel fijn vinden. Maar ja, goed, tot op heden, ik snap het wel, er zijn betere dingen te doen dan Das Privé in die zin van weerwoord te dienen. Ik wil maar gewoon benadrukken, we staan daar altijd voor open. En tot die tijd kan ik niet anders dan concluderen, ik weet niet of dit de beste oplossing is.
Wel, het is alleszins wel de beste oplossing om nog wat politieke puntjes te winnen, omdat er dan een leuke foto opgemaakt kan worden met de burgemeester en de commissaris naast die camera. Dus Ja, dat is ook weer iets wat dat in mijn cynisch gedachtegang dan meespeelt, van dit is virtuous signaling, om mee te kunnen geven van, we doen er iets aan, terwijl eigenlijk inderdaad de preventieve maatregelen die de buren, die de mensen zelf kunnen nemen, eigenlijk denk ik veel meer effect gaan hebben.
Ja, al moet ik wel zeggen, Tim, als ik dan naar die foto kijk, wat ik dan denk dat de vertegenwoordiger van de gemeente is, die ziet er nog redelijk happy uit.
Dat is de burgemeester.
Ah, dat is de burgemeester. Wel, kijk eens aan. Maar David zelf, die ziet er niet zo heel gelukkig uit. En ik kan niet helpen om dan nu ook even te signaleren dat ze die camera kennelijk hebben neergezet in een doodlopende straat. Blijkend toch uit een bordje wat ik daarboven zie. goed. To be discussed. En wellicht dat je altijd nog kunt steunen op de vele deurbelcamera's die men heeft hangen. We hadden vorige week natuurlijk al meegenomen dat de Nederlandse politie vooral wat burgerlijke ongehoorzaamheid stimuleert door mensen aan te geven, zet maar zo'n camera. Maar Tim, je had er nog een artikeltje bijgenomen wat erbij past, waar ook de morgen dan nog eens even bij stilstaat.
Ja, heel simpel komt erop neer dat men dat ook in België nog eens is gaan rondvragen bij verschillende figuren van kijk, wat met deurbelcamera's en hoe moeten we daar nu eigenlijk mee omgaan? Waar we opnieuw, het is bijna grappig hoe er een heel hard contrast van twee kampen ontstaat. Aan de ene kant heb je vaak de politie die zegt van ja, deurbelcamera's die hebben ons al geholpen om inbraken op te lossen. En dat snap ik ook ergens wel, dat zal zeker wel zo zijn. Langs de andere kant heb je natuurlijk een heleboel mensen die bezorgd zijn over het feit dat die deurbelcamera's niet alleen de persoon die voor de deur staat in het oog houden, maar ook de halve straat met de bereikwijdte dat die camera's tegenwoordig hebben, die ook onder andere opnames maken, eventueel 24 op 7, van alles wat er passeert voorbij een huis en voorbij een straat. En dat is ook wel iets wat ik nog eens wil meegeven, want dat is iets wat vaak vergeten wordt. Er is hier natuurlijk een privacy aspect aan verbonden. Die camerabeelden die worden ergens opgeslagen op een cloud, vaak niet beveiligd. Het ironische is dat we ook al een aantal gevallen hebben gezien van mensen die een deurbelcamera gebruiken of die een camera in binnenshuis gebruiken, in de living bijvoorbeeld, en die vervolgens zelfs het slachtoffer worden van heimelijk toezicht of heimelijk voyeurisme, omdat de deurbelcamera's of de camera's gehackt worden. Want die dingen die hebben niet altijd de beste reputatie op het gebied van security. Vaak staan er een aantal dingen by default ook gewoon niet aan. En dat heeft als resultaat dat de gluurder op een bepaald moment begluurd zou kunnen worden. Dus, long story short, door het introduceren van dat soort technologie, introduceren we tegelijkertijd in ons eigen privéleven en in het privéleven van anderen ook veel meer risico's en veel meer aanvalsvectoren voor mensen om misbruik van te maken. En dat is natuurlijk niet wat je wilt. Zeker niet als het voorgestelde voordeel ervan, namelijk we kunnen misdrijven sneller oplossen, niet echt in cijfers uitgedrukt kan worden.
Nee, dat denk ik ook niet. Als we eventjes het overstapje maken naar iets wat normaal gezien toch gezien werd als een bastion van het vrije woord, Wikipedia. In onze Amerikaanse context, als we het dan eventjes hebben over waar wij allemaal tegenaan lopen en hoe wij ons langzaam onderdrukt voelen door alle camera's. Elders kan het altijd nog erger, waar nu zelfs op dus Wikipedia je het gevaar loopt dat je achtervolgd gaat worden, getracked gaat worden vanwege je meningen. Tim, jij hebt hem meegenomen van onze huismedia 404 Media. Een artikeltje waarin zij wat inzoomen op het risico dat je tegenwoordig loopt als je op Wikipedia dingen gaat posten die niet in lijn zijn met de richtlijnen van de heer Trump en de heer Musk.
Ja, het is absolute waanzin in de Verenigde Staten. En voor ons is het een stukje privacy goud ook, want de boodschap hier wordt steeds duidelijker en duidelijker. Steeds meer en meer mensen hebben opnieuw iets te verbergen. En het feit dat hun identiteit zo vrij beschikbaar is online, is misschien in het huidige politieke klimaat niet altijd even handig meer. En waarom zeg ik dat? Inderdaad, Wikipedia wordt volledig eigenlijk onderhouden en geüpdate door vrijwilligers. En door mensen die zich daar eigenlijk mee bezighouden om ervoor te zorgen dat vrije informatie op een bepaalde manier beschikbaar wordt gesteld via dat platform. En mensen kunnen ook elkaars toevoegingen editen en daarvan aangeven van ja, dat klopt niet, dat is misinformatie. Er zit een redelijk goed model achter van analyse en hoe kunnen we daarmee omgaan en evalueren. Het probleem is alleen, het zijn echt allemaal mensen die erachter zitten. Mensen met verschillende politieke meningen, mensen met verschillende politieke opvattingen. En nu zijn we eigenlijk in een standpunt gekomen, in een moment in de tijd, waarin bepaalde van die mensen met een verschillende politieke mening zeggen, ja, we willen eigenlijk niet meer dat andere mensen die een verschillende mening hebben van ons, nog edits kunnen uitvoeren, die niet stroken met onze realiteit. En wat zien we dan? Bijvoorbeeld die Heritage Foundation, wat dan een redelijk rechtse Amerikaanse denktank is, die, als ik me niet vergis, onder andere, waar onder andere Elon Musk deel van uitmaakt, of alleszins hij heeft gesponsord, dat weet ik niet van buiten, maar hij is, Elon Musk is er alleszins op de een of andere manier aan gelieerd, hoe kan het ook anders, die nu een hele strategie hebben ontwikkeld, die recent naar boven is gekomen, waar zij aangeven van, kijk, wij gaan actief mensen die Wikipedia-artikelen, die wij niet leuk vinden, of waar wij van vinden dat die niet een accurate weerspiegeling van de realiteit bieden, we gaan de editors achter die artikelen targeten. We gaan op basis van IP-adres, op basis van metadata, wanneer is iemand artikelen aan het editen, welke soort artikel edit hij, in welke taal doet hij dat, en daar dan gekoppeld en nog een heleboel andere randinformatie, geolocatiedata van data brokers, etc. We gaan het allemaal samenbrengen en we gaan proberen om die mensen achter het scherm te targeten. En ik kan het niet anders beschrijven dan, ja, we gaan die mensen proberen intimideren op zo'n manier dat zij eigenlijk zeggen, ja, ik wil niks meer met Wikipedia te maken hebben, want ik doe dit gewoon als vrijwilliger, omdat ik dit belangrijk vind en omdat ik het nuttig vind dat er juiste informatie online staat. Maar als het betekent dat er gekke rechtse conservatisten aan mijn deur staan te kloppen, bij wijze van spreken, of weten waar ik woon, of weten hoe ik eruit zie, dat gaat een brug te ver en op die manier mensen intimideren, ja, dan heeft Wikipedia binnenkort een heel groot probleem. En ze erkennen dat ook, ze geven ook aan van, ja, we weten dat we eigenlijk onze gebruikers en onze editors beter moeten beschermen, en ze zijn dus nu, as we speak, aan het kijken hoe dat ze daarop kunnen reageren, op die nieuwe bedreiging van mensen die vinden dat bepaalde informatie belangrijker is dan andere informatie en die dus zo ver gaan dat zij de editors gaan targeten en gaan intimideren. Long story short, die editors die hadden tot voor een paar maanden geleden eigenlijk helemaal geen angst dat hun informatie misbruikt zou worden, informatie die toen ook al publiek stond. Maar simpelweg door die nieuwe strategie en door een veranderend politiek klimaat zien we nu dat bepaalde mensen opnieuw weer iets te verbergen hebben. En ze gaan niet de enige zijn, vrees ik, in de komende 4 jaar. Dat geeft ook nog maar eens mee dat, ja, privacy is en zal altijd relevant blijven, ook al lijkt het vandaag de dag dat je gewoon heel vrij je mening kan uiten en heel vrij kan gaan en staan waar je wil. Als je continu in het oog gehouden wordt en je politieke klimaat verandert op een bepaald moment, dan kan die informatie ook tegen jou gebruikt worden. En dat is iets waar we zeker bewust van moeten blijven, ook in Europa, vind ik.
Ja, dat denk ik ook. En wie weet dat zelfs Wikipedia de kant op gaat waar we ook een aantal sociale media, zoals Twitter, X en Blue Sky hebben gezien, naar zo'n splitsing gaat. Dat je nu één deel van Wikipedia krijgt waar de aarde plat is, waar Trump altijd gelijk heeft, waar vrouwen geen rechten hebben en waar Amerika weer groot is. En de rest van Wikipedia waar we er gewoon op kunnen vertrouwen. Dat lijkt me dan in deze context nog de optimale uitkomst. Het benadrukt nog maar eens. Het is weer een voorbeeldje van dat ik heb niks te verbergen, totdat je wel iets te verbergen hebt. En daarom moeten we blij zijn dat wij daar toch in ieder geval aan onze kant van de oceaan nog veel mee bezig zijn. En dat zie je soms in kleine dingen terug, Tim. Want ik heb een klein voorbeeldje meegenomen. Uit het leven gegrepen, zullen we zomaar zeggen. Het alledaagse leven waar je als privacy nerd mee te maken krijgt. Ik kan mij voorstellen dat mijn dochter wel eens denkt van, oh jee, daar heb je hem weer. Alhoewel dit dan context zijn waar ze ondertussen al genoeg gedrild is door mij, dat ze het daar op zich wel mee eens is. Want, wat is het praktische voorbeeldje dat ik meeneem? Mijn dochter gaat op schoolreis. Die gaan op schoolreis naar Parijs, om precies te zijn. Niet de meest originele bestemming, maar natuurlijk voor middelbare scholieren heel erg leuk om dat eens een keer mee te maken. Leuk. Ga vooral mee. En vervolgens krijg ik 2 verzoekjes binnen via Smart School, hoe kan het anders, of wij eventjes een kopie van de EID-kaart aan beide kanten kunnen uploaden om die op Smart School te zetten en een of andere verklaring voor u waar we allerlei dingen in inzetten qua gegevens en de kinderen mogen mee naar het buitenland. Gedeformeerd als ik ben, DPO, altijd even vragen van, goh, waarom eigenlijk? Natuurlijk kopie ID. Rijksregisternummer, allerlei gegevens. En ja, ik kan me vergissen, maar ondertussen ook op die leeftijd moeten die gewoon zelf die kaart bij hebben. Dus wat is er eigenlijk het nut van? Het lastige, of wat ik dan zelf ook wel weet, dat moeilijk is. De begeleiders die mails of die berichten via Smart School uitsturen, die geven gewoon een boodschap mee die ze hebben gekregen. En die krijgen dan zo'n ouder op hun dak. Die begint te mekkeren over copy-ID's. Wat is de noodzakelijkheid? Wat is het doeleinde hier precies van? Natuurlijk probeer ik dat in zo toegankelijk mogelijke taal te vragen. Maar dan krijg ik een antwoord van ja. En dan weet je, dan gaan de rode vlaggen al uit. Ja, dat hebben we altijd zo gedaan. En voor het geval dat. Maar geen goede onderbouwing. En terwijl ook voor dat formuliertje van kind gaat het land verlaten, een simpele Google via de website nota bene van Diplomatie België, officiële overheidswebsite, kom ik erachter dat formuliertje is helemaal niet nodig. Maar ondertussen willen ze ons wel weer bij de gemeente lang sturen om weer zo'n formulier aan te vragen, waar dan weer extra gegevens verzameld worden. En die copy-ID, ook hier kan ik het verhaal, ik ga het niet langer maken dan nodig, maar natuurlijk is daar geen rechtsgrond voor. Ik ben dan zo'n ouder die dat eerst netjes gaat navragen. Ik ben er ook zeker niet op uit om klachten in te dienen bij de GBA of zoiets. Dus we vragen dat eerst na. Ik krijg geen antwoord. Laat het nu zo zijn dat de privacy professionals die meer op het niveau van het stedelijk onderwijs zitten, dat ik die ook wel ken. En dat dus ik die vragen dan iets hoger ga neerleggen. En van, goh, ja, ik krijg hier geen antwoord. Ik vind dat heel jammer. Ik heb wel ondertussen al een berichtje gekregen. En dan word ik een beetje getriggerd. Van ja, de personen die nog geen kopie EID hebben geüpload, die mogen niet mee op die schoolreis. Ja, dan gaan we dus, omdat mijn dochter een vader heeft die daar veel mee bezig is en die dus niet zomaar het EID uploadt, wordt er even gehint van ja, dan zal ze niet mee kunnen op schoolreis. Nu goed, Tim, we hebben allemaal op school gezeten. We weten hoe gretig men soms met dreigementen strooit die eigenlijk niet helemaal waar zijn, in de hoop dat men op die manier de leerlingen eronder krijgt. Ook hier wordt de soep aanzienlijk minder heet gegeten dat die opgediend wordt nadat ik de DPO van stedelijk onderwijs in kopie zette. Niet per se in een soort van intimidatieoefening, maar gewoon onder het mom van
transparantie.
Ja, nou, transparantie, maar ook als in van kijk, ik snap dat jullie het van mij, een ouder, jullie zitten niet in het wereldje. Ik wil ook op geen enkele manier gaan beweren dat ik een soort bekendheid ben. Dus ik snap, je gaat niet zomaar. Hoeveel ouders heb je al meegemaakt? Hoe vaak hebben wij het ons andere dingen al wel niet meegemaakt, Tim, dat wij tegen een issue aanlopen waar dat iemand anders van zichzelf zegt, ja, maar ik weet daar alles van af. En dat dat eigenlijk in de praktijk wel mee blijkt te vallen. Beetje bluf. Dus ik snap, dat wordt met een gezonde dosis cynisme wordt dat bekeken. Maar op het moment dat we dan bericht komt van diezelfde DPO van stedelijk onderwijs om te zeggen van, ja, daar is eigenlijk wel een punt. Die kopie-ID's, daar is niet nodig. En voor zover we kunnen vaststellen, die verklaring naar het buitenland is ook niet per se nodig om er eentje van de gemeente te halen. Mocht die ouder zelf gewoon denken, weet je wat, ik schrijf dat eventjes op. Het is voor mij oké als mijn kind met jullie meegaat. Is dat ook voldoende? Zo zie je maar dan ineens is het allemaal niet meer nodig. Punt wat ik me natuurlijk altijd wel bij bedenk, dan hebben we dus nu een traditie van al jarenlang, ieder schoolreisje, worden daar dus ook nog eens via Smart School kopieën van EID's bijgehouden, zitten ergens in die database bij Smart School, worden vervolgens eigenlijk helemaal niet gebruikt. En wat gebeurt er dan verder mee? Ik zou graag denken, die worden na zo'n schoolreisje altijd structureel verwijderd, maar laten we wel zijn, ik denk niet dat ik overdreven cynisch ben als ik zeg, ik denk niet dat dat echt goed gebeurt. Dus ik ben toch blij dat ik op deze manier met een klein beetje gezond burgeractivisme de privacywereld weer een klein beetje beter heb gemaakt.
De privacywereld en nadat misschien de gemoederen wat zijn gaan rusten, zou de school in principe ook nog dankbaar kunnen zijn dat ze nu niet die hele administratieve rompsomp van het moeten vragen voor extra informatie en zorgen dat iedereen die extra informatie heeft, want anders hadden ze niet mee mogen gaan op reis, dat ze dat ook achterwege kunnen laten. Dat ze eigenlijk gewoon kunnen zeggen van zorg dat uw kind uw ID-kaart mee heeft, punt, einde van de lijn. Dus heel simpel gezegd, operationeel is het ook gewoon veel efficiënter om dat op die manier te doen. Je moet niet al die informatie opvragen, dus ga je dat ook niet aandoen om daarmee bezig te zijn. Dus kijk eens aan, privacy kan ook nog eens voor efficiëntie zorgen.
Inderdaad, je zou denken uiteindelijk iedereen blij. Ik hoop dat het zo is. Ik wil niet per se die lastige ouders zijn, maar je snapt in mijn context kan ik dit soort dingen niet zomaar voorbij laten gaan. En gelukkig zijn we eruit gekomen. Yes. Iets wat misschien wat moeilijker wordt om eruit te komen, want dat is iets wat ja toch de indruk wekt dat het wel eens een hoogoplopende strijd zou kunnen worden. Tim, jij hebt het meegenomen. Het Verenigd Koninkrijk heeft dus druk uitgeoefend op Apple om die irritante end-to-end encryptie van de iCloud-opslag, van de iMessage-berichten, om die toch maar eens eventjes op te gaan heffen. Ja, wellicht natuurlijk, we weten dat men luistert daar ook de Das Privé podcast nadat ik vorige week als privacy pointer had meegenomen dat iedereen die advanced protection maar eens aan moet zetten.
Inderdaad, dat is eigenlijk, ik was dat compleet vergeten, maar dat is super topical. Daar hebben ze inderdaad zoiets gehad van, dear God, daar moeten we iets mee gaan doen. Dus dat hebben ze ook gedaan. Ze hebben een zogeheten capability notice gegeven aan Apple. Een capability notice is eigenlijk een formeel, een hybride tussen een verzoek en een eis vanuit de overheid naar een aanbieder van technologie voornamelijk om mee te werken in een nieuw raamwerk in het Verenigd Koninkrijk rond encryptie en het beschikbaar maken van data ten einde onderzoek, misdrijven, terrorisme en drugs uiteraard en kinderpornografie, mag ik ook niet vergeten. The Holy Trinity. En hier gaat het specifiek over iCloud backups. iCloud backups zijn standaard niet end-to-end encrypted, maar als je natuurlijk trouw luistert naar de podcast en je volgt de uitstekende pointer van Bart van vorige week, dan kan je die Advanced Data Protection voor iCloud aanzetten. En dan kan je dus zorgen dat jouw iCloud backup end-to-end encrypted is. Wat dat simpelweg wil zeggen, ook Apple kan op dat moment niet meer zien wat er in die backup staat. Zij weten gewoon, er is een backup, die is op dat moment gemaakt door die gebruiker, maar that's it. Apple heeft geen toegang meer tot die informatie, maar natuurlijk als de Britse autoriteiten naar Apple gaan met een request voor informatie, voor onderzoek over een bepaald individu, dan heeft natuurlijk ook die Britse autoriteit geen toegang meer via Apple. Dat is een probleem volgens het Verenigd Koninkrijk. En daarom hebben zij dus die capability notice meegegeven waarin ze expliciet eisen dat er een letterlijk een backdoor moet worden ingebouwd in Apple's iCloud backups, specifiek in voor die functie Advanced Data Protection for iCloud te bypassen. En dat is, dat maakt het natuurlijk helemaal pervers. Ze hebben blijkbaar, allegedly, ook meegegeven aan Apple dat ze niet publiek mogen communiceren dat die backdoor ingebouwd zou worden. Omdat dit kader
is niet gelukt.
Dat is duidelijk niet gelukt, inderdaad. Hadden ze beter moeten weten dat Apple dat niet zomaar kan doen. En ik vind dat interessant om te zien van ja, kan het Verenigd Koninkrijk überhaupt eisen dat zo'n backdoor wordt ingebouwd? Ik ben dan ook even op onderzoek gegaan. Ik vond niet rechtstreeks meteen terug bij de Britse overheid hoe dat die capability notices exact in elkaar zitten en hoe ver dat die mogen gaan. Ik heb naar analogie wel bij de Australische websites, waar ik overigens van moet zeggen dat die ongelooflijk goed zijn op het gebied van transparantie en leesbaarheid. Daar kan je echt heel gemakkelijk in gaan zoeken. Daar heb ik wel informatie gevonden over de capability notices, die grotendeels gebaseerd zijn op het model van het Verenigd Koninkrijk, gezien de historische links met die twee landen. En daar staat letterlijk een exceptie in, dat onder zo'n capability notice een overheid niet mag eisen dat een backdoor wordt ingebouwd of dat encryptie op een bepaalde manier omzeild mag worden. Nu, dat is Australië. Dat is in het Verenigd Koninkrijk ook zo is, dat moet ik nog eens dubbel checken. Daar kan ik volgende week eventueel op terugkomen. Maar alleszins, het is wel heel pervers natuurlijk dat het Verenigd Koninkrijk hier de buil voelt hangen, dat zij niet zomaar meer iCloud backups gaan kunnen doorwandelen. En als zij dus vervolgens proberen om dat op die manier terug in te schakelen, dat zij toegang hebben door te eisen dat er een backdoor wordt ingebouwd. En eens dat er een backdoor is ingebouwd in end-to-end encryptie, dan is het verhaal natuurlijk helemaal compleet. En dan wordt heel dat systeem en de waarde en de integriteit van die encryptie ondermijnd. Want dan kan de overheid gebruik gaan maken van die backdoor, maar even goed ook als een overheidsaccount of computer of omgeving gecompromitteerd zou worden, kunnen ook kwaadaardige actoren misbruik gaan maken van die backdoor, om nog maar te zwijgen van de vele bugs die daarmee ook kunnen insluipen. Dus dat willen we echt heel simpelweg niet.
Nee, denk ik ook niet. Denk ik ook niet. Apple heeft ook al, niet rechtstreeks, dacht ik, maar vooral via inside bron te kennen gegeven, we gaan nog liever uit het Verenigd Koninkrijk weg. Of we gaan daar niet op in, dan dat we een backdoor gaan inbouwen. Dan gaan we nog liever alleen maar ongeëncrypteerde dingen aanbieden, transparant naar onze gebruikers, dan een backdoor in te gaan bouwen. Dus we zullen zien in hoeverre ze op die manier voet bij stuk blijven houden. Maar ja, hoe zullen we het zeggen, interessante ontwikkeling. We zitten even af tegen een artikeltje wat ik van security.nl had meegenomen, waarin het Nederlandse CERT, dat is een computer emergency response team, we kennen dat ook in België, maar het CERT, wat maakt die specifiek, is dat het specifiek voor de zorgsector is. En dus die houden zich specifiek bezig met dreigingen en meldingen die vanuit de zorgsector binnenkomen. En zij hebben een klein tabelletje gepubliceerd, cijfers gepubliceerd over vormen van insider threat. Zowel de onbewuste als de bewuste, hè, dus mensen die een e-mail verkeerd sturen of die publicatie doen van gegevens op de verkeerde plek. Ze hebben daar wat categorieën mee gegeven. Dat gebeurt nooit, dat gebeurt weinig, dat gebeurt gemiddeld, dat gebeurt veel. Als ik eventjes in de categorie veel, hè, waar gaat het dus vaak fout, dan zien we daar dingen en dan pak ik even alles mee wat meer dan 10% gebeurt. Hè, dus wat veel is dan volgens die statistieken. En dan hebben we het over het verwisselen van patiënten door elkaar bij het invoeren van gegevens in het patiëntendossier. Verkeerd bezorgde mail, 30%, geeft aan dat veel gebeurt bij hun. Wat hebben we nog? Onbeheerd openstaande schermen, waar natuurlijk in een zorgcontext veel gevoelige gegevens in kunnen zitten. Iets lager op de lijst, maar wat nog steeds iets wat gemiddeld veel voorkomt, hebben we dan, en dat is dan toch een recente zijn, het ongeoorloofd gebruik van cloud-gebaseerde AI chatbots, zoals ChatGPT, bij 20% zeggen ze dat het komt gemiddeld veel voor. Weinig voor 26%. Bij elkaar meer dan de helft van de organisaties geeft dus aan, ja, dat gebeurt bij ons ook wel, dat ongeoorloofde gebruik. Verlies, diefstal van apparaten, ook meer dan de helft. Alles bij elkaar genomen, zelfs iets meer dan de helft die dan ook weer ongeoorloofde cloud-gebaseerde opslag- en samenwerkingsapps gebruiken. Dus ja, in die zin gewoon een interessante opsomming. Waar ik de transparantie opnieuw alleen maar kan prijzen, maar waar natuurlijk wel een beeld uit naar voren komt dat in de Nederlandse zorgsector er naar sensibilisering, maatregelen om met dingen op te sporen, om mensen te helpen om het niet meer te doen. Voor de duidelijkheid, niet meer werk dan hier, maar opnieuw, hier hebben we tenminste cijfers van, nog best veel werk ligt om dat dreigingsbeeld, zoals het CERT het zelf noemt, om dat wat positiever uit te laten vallen, denk ik dan.
Ik vind het ook heel interessant, de manier waarop dat ze die verschillende dreigingsbeelden en die types data lekker geclassificeerd hebben tussen onopzettelijk, nalatig en dan, en dat vind ik een leuke categorie, nieuwsgierig en kwaadwillend. Dat omvat toch wel een aantal interessante aspecten van data lekken, vind ik. En ik zou eens toegeven dat ik dat misschien zelf ook wel eens wil gaan gebruiken in de toekomst, om op die manier verschillende types data lekken te gaan classificeren. Want er zijn... Het geeft maar mee, en dat is vooral waarom ik het meeneem, die klassificaties. Er zijn natuurlijk een heleboel datalekken die ontstaan door mensen die effectief kwaadaardige bedoelingen hebben. Maar ik ben er oprecht van overtuigd dat de meeste datalekken ontstaan door nalatigheid of onopzettelijk verlies van controle of integriteit. En dat dat een aspect is dat nog heel vaak vergeten wordt als we het hebben over het bestrijden van datalekken of het proberen voorkomen, is dat er een hele grote categorie van datalekken zit die niet per se opzettelijk gebeuren, die niet het resultaat zijn van een aanval, waar je natuurlijk op een bepaalde manier wilt gaan verweren als organisatie, maar simpelweg slordigheden, nalatigheid. En dat moet je op een andere manier aanpakken. Dan moet je werken aan bewustzijn, dan moet je werken aan zorgen dat de mensen de juiste middelen hebben om hun werk te kunnen doen. Ongeoorloofd gebruik van cloud-gebaseerde opslag- en samenwerkingsapps. In mijn ervaring, ik zie dat heel veel, komt dat ook gewoon simpelweg voort uit een problematiek. Namelijk, de mensen hebben niet de juiste tools om hun werk te verrichten, dus ze gaan zelf maar een bepaalde aanpak gaan hanteren die niet per se door de organisatie in kwestie wordt meegegeven of wordt goedgekeurd. En dan moeten we dan daarnaar kijken hoe dat we dat oplossen. Dus het is interessant om te zien hoe complex dat probleem eigenlijk is.
Ja, op zoek naar de eeuwige balans tussen bruikbaarheid en beveiliging, opsporing. En dat is iets waar men in Rotterdam ook tegenaan loopt, waar in een poging om problemen met afval wat gedumpt wordt, men besloten heeft om scanauto's in te gaan zetten. Iets waar wij destijds volgens mij ook al meenamen. Men heeft daar namelijk al in 2022 een proefprojectje meegedaan. En dan rijden die auto's rond. Men geeft wel aan bij het inzet van die scanauto's, die we al kennen in de context van Amsterdam en parkeerbeleid en die geautomatiseerd boetes uitdelen en waar ook allerlei dingen verkeerd gaan, zegt men hier wel van ja, kijk, bij de inzet van die scanauto's zijn beelden geanonimiseerd, gezichten en kentekens worden geblurred. Er komt alleen maar een kaart van de stad uit met een zogenaamde heatmap. Hoe vuiler een straat, hoe roder gekleurd. En ja, dat is dan vooral bedoeld om dat vuil op te sporen. Ik moet eerlijkheidshalve erbij zeggen, als dat op die manier wordt gepresenteerd, dan denk ik van god, dan lijkt me een juiste afweging tussen wel die signalen krijgen rond waar moeten we extra afval gaan opruimen, waar loopt het hier verkeerd, en het bewaken van de privacy van de mensen. Maar goed, het heeft wel een aantal mensen van de politieke stroming GroenLinks in de gemeenteraad toch aangezet om daar vragen over te gaan stellen. Dus een raadslid die zet daar vragen. Op zich prima pertinente vragen. Wat is de wettelijke grondslag hiervoor? In hoeverre past het inzet van deze scanauto binnen de wettelijke taak die is neergelegd bij de gemeente Rotterdam rond weliswaar het ophalen van afval? Maar goed, welke lessen heeft men getrokken uit de eerdere kritiek op scanauto's? Het algoritme, hoe worden die nu ingezet? Als ik dat zo hoor, Tim, en nu ga ik gewoon eventjes vrij vertalen, maar allerlei dingen die je normaal in een DPIA ook al terug zou zien komen. Die verplichte wettelijke analyse.
Zegt het zelf ook.
Waarbij ik dan hier bijna zou zeggen, ja, wellicht is GDPR dan toch niet uitgevoerd. Dat zou een gemiste kans zijn, want in de basis, puur even op basis wat ze daar aangeven, de maatregelen die ze al nemen, ik zie dit nog best werken als dit echt een signaalfunctie heeft om gewoon te zeggen van kijk, we signaleren gewoon afval, we zetten efficiënter onze beperkte middelen voor opruiming in door op die manier te detecteren, maar we zijn eigenlijk niet bezig met persoonsgegevenswerk of mensen identificeren. Het gaat puur om efficiënter onze schoonmaakploegen in te zetten. Heb ik hier ook weinig problemen mee. Maar goed, hele grote maren en mitsen. We zien hier ook weer het aloude klassieke probleem. Als men daar van begin af aan goed over had nagedacht, gedocumenteerd en transparant over was geweest, dan liep men nu niet tegen die vraag aan.
Nee, klopt. Net als de oorzaak in Antwerpen. Laat dat dan nog eens een tweede wijze les zijn dat als je wilt innoveren en als je technologie op die manier wilt inzetten, en zeker in hier in het publiek domein, publieke monitoring, je moet per definitie een DPIA uitvoeren. Zorg dan dat dat er is, want de vragen gaan uiteindelijk toch komen en dan kan je heel simpelweg dat document overhandigen. Ik heb overigens zelf al DPIA's moeten schrijven voor stedelijke gemeentes die scandages voor allerhande toestanden willen gebruiken. En ik kan ook wel met redelijke zekerheid zeggen dat scanwagens met een gebalanceerde perspectief wel degelijk gebruikt kunnen worden. Ik ben er oprecht van overtuigd dat dat wel zo is en dat er, als dat proportioneel wordt aangepakt, dat je op die manier wel echt effectief gebruik kunt maken van die technologie. Want er zijn ongelooflijk veel voordelen aan verbonden. Maar je moet inderdaad wel eventjes opnieuw de stappen nemen om te zorgen dat die balansoefening gemaakt is en dat je er ook zeker van bent dat er geen excessieve inbreuk op de privacy van mensen is. En als die er wel zo is, om die dan ook weg te werken.
Ja, de klassieke dat is beter. Hè. Doe het proportioneel, blurring, het weghalen van bepaalde gegevens. Als het effectief alleen maar gaat om het opsporen van plekken om beter schoon te kunnen maken, dan laat je gewoon lekker op die scanauto lokaal laat je die beelden al bewerken om daar dus gevoelige gegevens zoals gezichten en dergelijke en nummerplaten weg te halen. En gewoon die signalen door te geven van we hebben dat lokaal geanalyseerd, geanonimiseerd. Die en die plekken ligt het extra afval, daar moet je even langs gaan. En dan zie ik daar ook absoluut geen probleem mee. Sterker nog, en even met de duidelijke disclaimer, mits de juiste waarborgen, doen we het dan voor mij maar met een drone, zie ik ook geen probleem.
Ja, klopt. Maar kijk eens aan, nu zijn wij de innoverende partij.
Bart. Oh ja, het kan. Even zien, wat hebben we dan tenslotte nog mee in ons klassieke nieuwsoverzichtje? Ja, Tim, eentje die jij nog hebt meegenomen. Microsoft, gaan toch nog eventjes een Microsoftje doen. Ze zitten normaal niet zo in het vizier van jullie maken reclame om geld te verdienen. Maar langzaam maar zeker gaat Microsoft nog verder, laten we daar duidelijk in zijn, de dark side in.
Ja, klopt. Want zij, net zoals elk groot big tech bedrijf het betaamt, hebben simpelweg gekozen voor winst boven het volgen van de regels hier. Microsoft heeft een eigen advertentiedienst, Xandr. Die advertentiedienst is op verschillende manieren ook gekoppeld met de online dienstverlening die ze aanbieden, waaronder Clarity. Clarity is een dienst die analytische gegevens verzamelt. Vooral gericht op gebruikersinteractie met websites. Dus je gaat eigenlijk bijvoorbeeld volgen van oké, waar is de muis, waar is de cursor nu naartoe aan het gaan? Hoe lang blijft die daar? Waar klikt die op? Waar verliest de gebruikers, de interesse in de website en zo verder. En om dat te kunnen doen, heb je natuurlijk cookies nodig, die bepaalde informatie verzamelen en dan opnieuw terugsturen naar Microsoft. Waar het hier verkeerd is gegaan in het kader van een rechtszaak in Nederland, is dat Microsoft beweerde tegen de rechtbank in Amsterdam in eerste instantie, van ja, kijk, wij kunnen eigenlijk niet eerst toestemming vragen voor de Clarity ID cookie, bij wijze van spreken. En daar kwamen ze vervolgens op terug. Ze zeggen van ja, oké, nu dat we het nog eens goed herbekeken hebben, is het eigenlijk wel zo dat we heel simpel gezegd het operationele aspect, het functioneren en dus ook de winst van die dienstverlening bovenop het volgen van de regels hadden gesteld. Want zij plaatsten de cookie op het device van een eindgebruiker, gingen daarna pas controleren of dat iemand toestemming had gegeven voor cookies, ja of nee. En als iemand toestemming had gegeven, dan ja, gingen ze de informatie uit de cookie gaan ophalen en gingen ze daar verder mee aan de slag. Heeft iemand geen toestemming gegeven, dan gingen ze die cookie gewoon laten liggen en dan gingen ze er eigenlijk niks mee doen. Maar dat is natuurlijk een beetje averechts, want ja, heel orthodox als we kijken naar cookies, is het zo dat de cookie pas geplaatst mag worden als er toestemming is gegeven. Niet, we gaan hem al plaatsen en als iemand toestemming geeft, dan zullen we wel kijken wat we er nog uit kunnen halen. En dat is lastig, want Microsoft's eerdere verweer van ja, dat was technisch onmogelijk om dat op een andere manier te doen, die viel helemaal in het water. En dan hebben ze uiteindelijk moeten toegeven in die rechtszaak, ja, we kunnen het wel doen op een manier die conform de regelgeving is. We kozen er simpelweg bewust voor om het niet te doen, omdat we anders mogelijk een impact zouden hebben op onze bedrijfsvoering. En dat is, ja, dat is erg jammer om te zien. Het is goed om te zien dat hier in een rechtszaak dat naar boven komt en dat de rechtbank aan de twee eisers een schadevergoeding toekende van €500 per geplaatste cookie zonder toestemming of €1000 per dag met een maximum per persoon van €50.000. Dus dat vind ik wel heel interessant om te zien dat die schadevergoeding en die maatregel daar is opgesteld. En ik ben heel benieuwd hoe dat ze dat dan gaan kwantificeren naar kunnen we nog kijken welke cookie dat er wanneer geplaatst is, maal 500. Maar het toont ook nog eens aan dat ook Microsoft, en eigenlijk mag dat echt niemand verbazen, heel goed weet dat ze bepaalde zaken doen in strijd met wetgeving en dat ze dat doen omdat ze weten dat ze er voor een lange tijd mee weg kunnen komen.
Ja, inderdaad. Zoals in het verlengde daarvan heb ik ook een artikeltje meegenomen van security.nl waar Google aankondigt van ja, dat we gaan toch maar van start met fingerprinting. Fingerprinting, de techniek waarop we zonder dat er per se cookies geplaatst worden, maar wel door unieke kenmerken te registreren van de gebruiker die website bezoekt, zoals resolutie, toestelnaam en ID, versie van het operating systeem, de browser die gebruikt, allerlei kenmerken die meegestuurd worden zodra je een website bezoekt. Ja, daar kan men toch een behoorlijk accurate vingerafdruk, digitale vingerafdruk van opmaken. Ja, dat valt eigenlijk niemand te verbazen. In 2019 had Google zelf nog aangehaald, als we dan eventjes een quoteje meegeven, wat in het artikel ook aanhaalt. In tegenstelling tot cookies kunnen gebruikers hun fingerprint niet verwijderen en daarom niet controleren hoe hun informatie wordt verzameld. En we vinden dat dit gebruikerskeuze ondermijnt en verkeerd is, al dus Google in 2019, één jaar nadat men heel stilletjes de Do No Evil uit het manifesto had gehaald. Ja. En ondertussen, zoveel jaren later, nu men door heeft, we moeten iets tegen cookies gaan doen, want daar kunnen we niet volhouden. Dat heeft men al heel tijd aangekondigd bij Google. Men bleef zoeken naar alternatieven, vond die niet echt die privacy vriendelijk waren en komt nu gewoon maar lekker met de old school fingerprinting, waarvan er helemaal geen twijfel over is of dat privacy invasief is. Dat is zo. En die gaat men dan gewoon toepassen. Dus een poging om onder het cookieverhaal uit te komen, maar dan met een andere techniek. Als kleine side note, aangezien e-privacy regulation er voorlopig niet is, onder de huidige e-privacy directive is ook het verzamelen van die gegevens uit de fingerprint zonder toestemming van de gebruikers is illegaal. Dus ja, wellicht dat Google hier gewoon even bewust kiest voor een strategie. We wisselen het geweer van schouder. Tegen dat dat helemaal bij de hoogste rechter is, zijn we 3 jaar verder en dan zien we wel weer. Opnieuw, als je dit op een gegeven moment heel lang opvolgt, zeker Google, dan kun je niet anders dan je laten overmeesteren door een zeker cynisme. Ik hoop dat dat in de praktijk meevalt, maar dat is volgens mij gewoon de insteek die Google hier kiest.
Ja, Google is heel opportunistisch. Ze gaan continu terug op hun woord en op statements die ze hebben gegeven in het verleden. Ze waren recent nog in opspraak gekomen omdat ze ook een commitment die ze eerder hadden gemaakt om geen artificiële intelligentie te gebruiken in wapensystemen of surveillance, die is plotseling ook niet meer te vinden op de publiek beschikbare commitments van Google. Dus dat zegt ook wel heel wat over het perspectief en de wil van die organisatie. Anders haal je dat ook niet weg.
Ethics and privacy by obscurity. Als je die niet kunt vinden, dan hoeven we het ook niet te doen.
Precies.
Ik heb nog één heel kleintje mee om de nieuwe sectie af te sluiten. Bitly, wel bekend van de dienst waar je een lange URL, een lang webadres in kunt stoppen om een lekker kort linkje te krijgen. Ook veel gebruikt in marketingcampagnes, in posts op social media. Bitly heeft nu door, wij gaan gewoon lekker het oldschool klassieke verdienmodel van het internet gebruiken. Als jij onze gratis dienst gebruikt van Bitly, dan gaan wij voortaan, als mensen op zo'n verkort linkje klikken, gaan we ze niet meteen doorsturen naar dat verkorte linkje. Nee, we gaan daar dan eventjes een klein intermezzo met wat advertenties laten zien en dan sturen we mensen door. Iets wat ik daar niet meteen uithaalde, maar het is de klassieker, het is hetgene wat je op mag verwachten, is dat men dat vroeg of laat gaat combineren met niet alleen het tonen van een tussenad, maar ook met het gaan profileren van die tussenad. Wat voor soort linkje heb je gekoppeld? Wat voor soort mensen klikken op dat linkje? En wat voor soort advertentie kunnen wij dan vervolgens laten zien? Dat is een kwestie van tijd. Gelukkig, als heel klein cliffhangertje in mijn privacy pointer tips heb ik iets meegenomen wat precies hetzelfde doet, maar waar je deze privacy onvriendelijke manier van doen, tonen van ads, het moet ik erbij zeggen, verzin ik nu of verwacht ik nu, is toch niet zo aangekondigd, maar haast onontkoombaar gaan bijhouden van al die links en wie erop klikt, kun je ontwijken. Dus die zit zo meteen in de privacy pointers. En dus ja, als algemene das privé, das beter, zou de tip dus zijn, ga Bitly niet meer gebruiken.
Yes, yes, dat soort gedrag kunnen we niet ondersteunen.
Goed, wij gaan dan nog heel eventjes met een oldschool klassieker van start. You will respect my authority. Geen DAS privé zonder AIPD. Tim, je hebt hem meegenomen. De AIPD legt nog even een boete op aan een slachtoffer van een ransomware. Insult to injury noemen ze daar in het Engels wel eens aan. Maar ja, goed, als je beveiliging niet op orde hebt, dan kan dat gebeuren. En ik denk dat dat ook is wat de AIPD hier concludeert.
Exact. Kwade tongen zouden het misschien natrappen durven noemen, maar om heel eerlijk te zijn, yeah, you reap what you sow. Het gaat hier over de Phonehouse Spain, wat eigenlijk een soort e-commerce website is, een webshop voor voornamelijk, shocker, het verkopen van smartphones. En die hebben een fikse boete gekregen eigenlijk, 6,5 miljoen euro. Omdat zij, en dat is waar ik in sommige berichtgevingen een probleem mee heb, omdat zij het slachtoffer zijn van ransomware. Nee, dat is niet zo. Zij hebben geen boete gekregen omdat ze het slachtoffer zijn van ransomware. Ze hebben een boete gekregen omdat zij heel nalatig waren over hun beveiligingsmaatregelen. Zodat uiteindelijk een ransomware operator het relatief gemakkelijk had om binnen te komen in die organisatie, om vervolgens die persoonsgegevens te stelen en uit te buiten. En dat is een belangrijke nuance. Je wordt niet beboet omdat je het slachtoffer bent van een crimineel feit, van een misdrijf. Je wordt beboet omdat je het simpelweg zo gemakkelijk maakt en toeliet dat de criminelen eigenlijk weinig obstakels hadden. Ze hebben niet, dat vond ik jammer, want ik ben er eens doorgegaan met het betere DeepL-werk, want die Spaanse autoriteiten die publiceren helaas geen Engelse vertalingen. Ze hebben niet expliciet specifiek meegegeven wat de ontbrekende technische maatregelen zijn, maar de AIPD was wel vrij duidelijk. Er ontbraken basale en fundamentele technische en organisatorische maatregelen om de technische omgeving en de persoonsgegevens daarin te beschermen op een adequate wijze. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat de Babook ransomware operator in dit geval de systemen heel gemakkelijk kon compromitteren. Dus een zekere vorm van nalatigheid, die droop wel van het AIPD hun boetebesluit af.
Ja, die indruk krijg je wel. En ik ga gewoon nog eventjes als linkje meenemen. We hebben ook tegen eind vorig jaar een beslissing bij de GBA gehad waar men ook een Luiks ziekenhuis, toch wel een iets andere boete, maar 200.000 euro oplegde om niet goed bezig te zijn tegen ransomware. Dus het is iets waar we toch langzaamaan zien dat, ook al is het jammer dat je al slachtoffer was van ransomware, dat autoriteiten een duidelijk punt willen maken, als dat aan jezelf te wijten is, namelijk gebrekkige beveiliging, dan gaan we daar helaas toch nog een staartje aan laten koppelen. En ja, het, weet je, liever zou ik zien dat het niet nodig is, maar het is nodig. En dan kan ik niet anders dan zeggen dat ik blij ben dat men over verschillende autoriteiten gewoon die insteek kiest. Naast NIS 2, naast alle initiatieven, dan ook nog eens de boetes. Ik denk dat het gewoon het net zich sluit om allerlei organisaties, en dat je niet meer kunt gaan ontsnappen aan de simpele waarheid. Beveiliging is essentieel en daar gaan we meer aan moeten doen. Ik pak als laatste, Tim, eventjes mijn privacy pointer mee. Ik gaf hem al aan, het is redelijk simpel, we kennen Bitly, de linkverkorter, en ik bied eventjes een alternatief aan wat geen reclame gaat tonen, hoe kan het ook anders, van onze favoriete Infomaniac. Die hebben namelijk ook zo'n dienst, die je overigens ook kunt gebruiken als je geen abonnement hebt bij Infomaniac, dus het is gewoon een goede gratis Zwitserse variant, chk.infomaniac.com, link uiteraard in de show notes, en daar kom je gewoon op een website waar je hun linkverkorter kunt gebruiken. Een hele simpele privacy pointer, maar wel eentje die mooi aansluit bij het binnenkort gaan verreclamiseren van Bitly.
Absoluut, absoluut. Allen daarheen.
Wat heb jij meegenomen, Tim?
Consent-O-Matic. En Consent-O-Matic is een browser-extensie die verschillende, ze noemen het CMP, Consent Management Provider pop-ups, herkent. Dat is eigenlijk in mensentaal, dat zijn de cookie banners die je overal te zien krijgt. Een heleboel van die cookie banners die worden aangeboren door eigenlijk hele grote partijen die dat op een geautomatiseerde manier deployen op websites. En wat Consent-O-Matic doet, is eigenlijk jou toelaten om één keer in de extensie zelf jouw voorkeur mee te geven. Van kijk, ik wil dat analytics cookies wel geaccepteerd worden, maar marketing cookies niet. Of ik wil dat alle cookies, behalve de functionele noodzakelijke, geaccepteerd worden. En eigenlijk moet je daar technisch zelfs geen toestemming voor geven. En dan gaat die extensie eigenlijk volautomatisch zorgen dat de juiste voorkeuren worden aangegeven in die verschillende pop-ups. Het is een alternatief voor, hoe zal ik het zeggen, het betere gewoon volledig alles blokkeren werk. Als je met adblockers werkt, ja, dan zie je die dingen helemaal niet. Maar, en scriptblockers, maar als je zegt van kijk, ik kom op websites waar ik wel wil dat bepaalde informatie naar die eigenaars van die websites gaat, maar ik wil niet dat alles gaat en ik wil dat niet allemaal zelf gaan doen, dan kan je Consent-O-Matic gebruiken om dat iets meer granulair aan te pakken.
Oké, kan alleen maar meer frictionless ervaring op het internet teweeg brengen. Zeker voor mensen die gewoon niet lastiggevallen willen met de cookie banners en er gewoon doorheen kunnen. Dat soort plugins zijn ideaal. Tim, dan gaan wij het daar voor deze week bij laten. We hadden veel te bespreken, dus we zijn weer over het uur gegaan. Maar goed, wat moet dat moet, hè, in privacyland. Luisteraars, jullie weer heel erg bedankt om naar ons te luisteren. En Tim, wij gaan dit over een weekje gewoon nog lekker opnieuw doen.
Yes, zoals altijd Bart, met heel veel plezier. En ik zou zeggen, slaap wel.
Tot volgende week.